Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. Nu mogen ze niet meer praten. Daar is de tram al. En even later rijden ze richting de Ruiterkade. De tram stopt bij verschillende punten. Er staan veel mensen te wachten, die ook instappen. Oei, wat is ze druk. Theo kijkt ongeduldig op zijn horloge. De mensen gaan tegenwoordig veel met het openbaar vervoer. Particulieren hebben hun auto moeten inleveren aan de bezetter. En fietsen zijn er ook niet meer te koop in de winkels. Als ze door al het oponthoud nu de trein maar niet missen. Eindelijk komt ook de conducteur eraan. Deze man verkoopt kaartjes. Ze moeten nog een halte passeren. En dan zijn ze er. Het wordt tijd ook. En ze hebben nog geen plaatsbewijzen. Ze moeten geen zwartrijders zijn. Dat is niet alleen diefstal, maar ook gevaarlijk, vindt oom Jan. De controleur wringt zich door de mensenmassa heen naar voren. De mannen betalen ieder voor zichzelf en hun beschermelingetjes. Even later zijn ze bij het eindpunt. Ze stappen uit de tram naar de trein. Waar gaan we eigenlijk heen? Piekert Sarah. Het is hun niet eens verteld waar ze terecht zullen komen. Oom Piet, waar brengt u ons naartoe? Vraagt Sarah plotseling. Dat vertel ik jullie wel als we er zijn, is ooms antwoord. Beter voor jullie meisjes, zegt hij met een bemoedigend knikje. Hij is zelf ook wel wat gespannen. Op het perron is vaak controle van de SS. Die zijn op mensenjacht, het zij op onderduikers, het zij op Joden. Gelukkig dat de kinderen geen persoonsbewijs nodig hebben. De meisjes gaan door voor zijn nichtjes. Op het perron heerst een drukte van je welste. Tussen de menigte valt het voortvluchtige groepje niet op. Gelukkig dat we al treinkaartjes hebben, denkt Theo. Nu hoeven we geen tijd te verliezen. We kunnen regelrecht een plaatsje in de wagon zoeken. Sarah en Rachel komen ieder bij de raamkant te zitten. Marietje kan wel op zijn knie zitten. De jongens zijn met oom Jan in een andere wagon gestapt. In Apeldoorn zullen ze zich wel weer bij elkaar voegen. Dan zet de locomotief zich in beweging. De lange slang van treinwagons komt erachteraan. Eerst langzaam en dan steeds harder en dan komt de vaart erin. Van Amsterdam naar Apeldoorn zou een mooi reisje zijn. Als de zaak niet zo ernstig is, denkt Theo Lerius. Maar nu is het bittere noodzaak. Als ze nu maar zonder hindernissen in Apeldoorn komen. Ze zullen onderweg tweemaal stoppen, in Utrecht en in Amersfoort. Als ze maar eenmaal in Amersfoort zijn gepasseerd, zonder controle, hebben ze weinig meer te vrezen, menen de Amsterdammers. Maar helaas. In de keistad Amersfoort staan er een stel groenen. De gewapende kerels zullen zo direct instappen. Theo schrikt ervan. Zijn persoonsbewijs is in orde. De meisjes hebben echter geen erg in de soldaten. Ze hebben het druk. Met het naar buiten kijken. Wat een drukte is het overal. En alsof de boze ermee speelt, trekt de jongste van het stel aan de capuchon. Ik heb het zo warm, zegt ze met een zeurstemmetje. Ik heb prikharen. Maar Theo steekt zijn vinger waarschuwend op. Niet doen, Marietje, je kap ophouden. Haar zwarte haardos zou haar misschien kunnen verraden. Het meisje kijkt hem niet begrijpend aan. Waarom is dat nou nodig? Het is helemaal niet koud. Wanhopig kijkt Theo naar buiten. Waar zijn die Duitsers gebleven? Hij ziet ze nergens meer. Ze zijn al in het treinstel, veronderstelt hij. Dat geeft hem even een veilig gevoel. Als ze hem maar overslaan. Maar Barend dan, maar die twee jongens? En ze kunnen net zo goed hier ook komen. Binnendoor stappen ze van de ene in de andere wagon. Opeens valt hem iets in. In zijn aktentas zitten wat krentenbollen. Haastig grist hij naar de papieren zak en geeft de kinderen er eentje in de handen. Gretig zetten ze de tanden in de lekkere verse bol. Ziezo, Marietje praat niet meer over warm hebben en prikharen. Ze propt haar mondje vol en kauwt die langzaam leeg. Theo's ogen zijn onafgewend op de coupédeur gericht. In stilte zendt hij een gebed op tot God. Heere, help ons. Daar heb je ze al. Ze beginnen daar vooraan en controleren de grijze kaartjes. Een SD'er neemt het belangrijkste, een vouwkaartje van de mensen aan. En een van de andere kerels staat ernaast. Samen bestuderen ze de gegevens die daarop zijn vermeld. Ze kijken de eigenaar scherp in het gezicht. Klopt het allemaal? Zijn het geen vervalste persoonsbewijzen? Dan is Theo aan de beurt. De kinderen babbelen en lachen en eten. Ze denken geen ogenblik aan de gevaren die hen bedreigen. Sarah en Rachel zitten naar het raampje gekeerd. Elke keer ontdekken ze daarbuiten iets nieuws. Intussen werken ze de krentenbol naar binnen. Ze hebben nergens erg in. Alleen Marietje kijkt de controleurs nieuwsgierig aan. Auschwitz, gebiedt de ene groene. Theo diept zijn identiteitsbewijs op uit zijn binnenzak. Hij steekt de Duitser toe, zo onverschillig mogelijk. Ze moeten vooral geen emotie bemerken. Het tweetal bekijkt de pasfoto nauwkeurig. De Duitsers zeggen iets tegen elkaar en staren dan weer naar Theo's gezicht. Keine Joden? Vraagt een van de militairen. Nein, nein, haast Theo zich, om uit te leggen dat hij een Ariër is. Dat vragen ze zeker, omdat hij donkere ogen en donker haar heeft. Dan valt zijn oog op de meisjes. Zijn dat uw kinderen? Theo's hart slaat over van angst. Hij hoopte dat die groenen het ervoor gezien hielden. Deze kinderen, doet hij verwonderd, nee, ze zijn mijn nichtjes. Ze hebben een paar dagen bij ons thuis gelogeerd. Het is een noodleugen, om bestwil. De Duitsers kijken elkaar eens aan. Die kinderen zijn al net zo zwak van ogen als hun oom. Dat kan wel kloppen. Ze lijken op hem. De oudste van het stel haalt zijn schouders op. Hij heeft ook een studie gehad om Joden te herkennen. Maar het uiterlijk van deze man is toch niet uitgesproken dat het een Jood is. En dit kleine kind, dat de laatste hap naar binnen werkt, zit zo diep ingepakt. In orde, zegt de ene groen jas. Maar de andere is nog niet zo zeker van de zaak. Hebt u misschien een stamkaart van deze kinderen op zak? Nein, zegt Theo. Zijn stem trilt even. De ijverige nazi's weten ook wel dat zo'n stamkaart weinig licht in de zaak brengt. Wie zegt dat de gegevens juist zijn? Maar Theo speelt zijn rol goed. Hij tast in zijn binnenzak en voelt of hij de stamkaart kan vinden. Hij glimlacht minzaam en haalt zijn schouders op. Nein! De zessers stikken aan hun petten. Ze krijgen opeens haast. Voordat de trein in Apeldoorn arriveert, moeten ze klaar zijn. En achter deze wagon hangen er nog twee. Die moeten ze ook nog langs. Ten slotte tek de ene tegen Marietjes wang. Smaakt de dreumes? Vraagt hij in het Duits. Maar het meisje verstaat het helemaal niet wat hij zegt. Marietje kijkt benauwd naar die vreemde soldaat. Wat moet hij van haar? Maar Theo kan wel juichen. Dat loopt weer goed af, merkt hij. Ze lopen door naar de volgende coupé. Wat die kerel opeens had, hij haalde Marietje zo waar even aan. Heeft hij in de heimat soms ook van die jeugdige rakkertjes? Theo kan wel zingen. Hij neemt zijn eigen krentenbol uit de zak. Hier, zegt hij gul, eten jullie die ook nog maar lekker op. Ieder een stukje, hoor. Oh, dus de oudste heeft het helemaal allemaal wel door, lacht hij stil. Rachel lacht vrolijk terug. Fijn, hè, oom, zegt ze opgewonden. We zijn gered. Maar Theo is daar nog lang niet gerust op. De trein stopt. Ze zijn er dus. Maar wat ziet hij daar? De SD'ers stappen het eerst uit. Ze duwen een man voor zich uit. De gewapende nazi's hebben een slag geslagen. Ze zijn door de verbindingsdeur in de volgende reiswagen overgestapt. Daar hebben ze hun prooi in hun klauwen geklemd. Vast een Jood. Of een ondergrondse werker. Een gezochte van de Gestapo. De man loopt met zijn handen omhoog voor en uit. Met de geweren in de aanslag volgen de belagers hem te voet. Vol medelijden staat Theo hen na. En ook de meisjes kijken het drietal angstig na. Zo gaat het, als ze je weten te pakken te krijgen. Akelig ga, oom Piet, zeggen de twee oudste kinderen om beurten. Theo knikt alleen maar. Dat had ons ook kunnen overkomen, denkt hij stil. Ze lopen achter elkaar tussen de banken door naar het balkon, waar ze gauw uitstappen. Waar zal Barend met de jongens zijn gebleven? Ze zullen er toch wel zijn? O, gelukkig, daar stapt hij als laatste uit de treinstel. Moos en Jacob komen achter hem aan. Maar dan verdwijnen ze met hun drieën in het schemerdonker van de straat. Doorlopen maar, zegt hij tegen zichzelf. Zou Barend ook last gehad hebben onderweg? Dat zal haast wel, meent hij. Enfin, dat hoort hij later wel. Hij moest er steeds aan denken. Hoe wonderlijk ze bewaard zijn gebleven. Hij geeft God de eer. Wat mocht hij kalm blijven, ondanks zijn angst van binnen. Eigenlijk is hij maar een held op sokken. De stadstram van Apeldoorn zal hen verder brengen, in de richting van het dorp Uchelen, op de Veluwe, dat bij de gemeente Apeldoorn hoort. Zonder verdere ongemakken stappen ze op de tram. En wie staat daar? Zijn zwager Barend, met de jodenkinderen. Wat fijn hen weer te zien. Samen gaan ze verder. De smalle bospaden over. Ze moeten een kwartier lopen, is hun gezegd. Dan zijn ze waar ze wezen moeten. Het tweede linkse bospad. Dan moet het hier zijn, stellen ze vast. Ze lopen over het mulle zangpad tussen de struiken door die links en rechts van het weggetje staan. Hier staat geen enkel huis. Je kunt hier de stilte horen. Een rood bosje vliegt aan vooruit en daalt in een spar neer. De kinderen staren het mooie vogeltje aandachtig na. Zoiets zie je in Amsterdam haast nooit. Dan opeens staat oom Piet stil en kijkt achterom. Hij wenkt zijn zwager Barend om naar hem toe te komen. Dan wijst hij naar rechts. Daar is een open plek. Daar, op een open plek, staat een huis met een stroodak. Ze kloppen aan bij de achterdeur. Een boerenvrouw komt naar de deur. Barend Hovius doet het woord. Ben ik hier goed? We komen wat logeetjes brengen. De vrouw, die eerst wat stug doet, verandert op slag. haar ogen lachende gasten toe. Kom maar gauw binnen, daar is het warmer dan hier aan de deur, zegt ze vriendelijk. De kinderen nemen de boerin van top tot teen op. Wat een vreemde kleren heeft ze aan. Ze draagt een hele lange zwarte rok en daarboven draagt ze een soort schort. Op haar hoofd draagt ze een witte kap met golfjes. Dat is haar klederdracht, fluistert oom Jan hen in het oor. Hoe anders is zij gekleed dan de stadsvrouwen. Binnen in de ruime boerenkamer zit de boer. Hij heeft zijn benen op de tafel gelegd. Als de bezoekers binnenkomen, trekt hij die haastig weg. Wat een vreemde gewoonte. Ga maar zitten waar je wilt, hoor, nodigt de boerin gastvrij. Alle plaatsen zijn vrij. Even later zitten ze in een kring om het grote fornuis. De boer bukt zich en werpt een paar turven in het smeulende vuur. Jullie zijn zeker wel koud van de lange reis. Oom Piet knikt. Ze zijn al een halve dag onderweg. Al snel is het lekker warm en de ketel op het fornuis zingt een liedje. Als het water kookt, zal de boerin de koffie opgieten. Heb je geen last gehad van die controleurs? Vraagt Theo aan Barend. Controle? Praat Barend zijn zwager na. Niemand gezien? Dan vertelt Theo hem wat hij heeft meegemaakt. En ook dat hij gezien heeft dat er iemand is opgepakt. Daar hadden ze hun handen zeker aan vol. Zodoende zal jij van die kerels geen last hebben gehad. Dat zou kunnen, stemt Barend toe. Ik zie ze ook liever gaan dan komen. Marietje bewijst dat ze het ook nog niet is vergeten. Stoute soldaten, zegt ze met een stem als van een boze agent. De groten lachen om de kleuter. Wat een wijsneus. Na de koffie neemt de boerin de kinderen mee naar buiten. Ze laten de koeien, de varkens en de kippen zien. De geit krijgt het laatste een beurt. Dat is leuk voor de bleekneusjes uit de stad, vindt de vrouw. Intussen kunnen de mannen vrij spreken. Daar hebben ze geen pottenkijkers bij nodig. Ze blijft wel een half uur met de kinderen bezig, om hun nog meer te laten zien. Er is zoveel te bekijken. Dan gaan ze weer naar binnen. De boerin wil haar gasten niet zonder eten wegsturen. Ze hebben hier genoeg eten op de stee. Er wordt besloten dat Moos en Jacob hier op de hoeve zullen blijven. Die hebben hier wel veel vertier. Maar de meisjes zullen na een paar dagen naar een ander onderduikadres moeten. Zo wordt het verdeeld. De kinderen hebben nog iets nieuws ontdekt. Die grote staande klok is iets heel moois. En boven het uurwerk staat een mooi tafereel. Vader Abraham, die Isaac offert op het altaar. Hij heeft zijn mes al omhoog. Maar juist als het mes daalt, treed daar een engel tussen beiden. De kinderen hebben die geschiedenis op school al gehoord. Meester de Ruiter heeft die vaak verteld. En de rabbijn in de synagoge aan de Daniel Meijerplein eveneens. De boerin heeft het eten klaar. Gezamenlijk schuiven ze rond de tafel. Op het rood geblokte tafelzeil dampt een grote pan. Ze eet een stampot van zuurkool met worst. De gasten laten het zich goed smaken, het maal. Ze prijzen de kookkunst van de vrouw. De maaltijd wordt beëindigd met bijbellezen en dankgebed. Daarna zijn er nog een paar dingen die oom Jan met de gastvrouw wil regelen. Er zal voor bonkaarten worden gezorgd en voor kleren voor de knapen. Maar van distributiekaarten wil de boerin niet weten. We hebben gelukkig nog genoeg voedselvoorraden hier. Een puntenkaart, daar heeft ze wel oren naar. Er is zonder textielbonnen niet veel meer te koop. Ook geen geld, meneer, slaat ze af. Maar Barend houdt aan. U kunt die twee toch niet voor niemendal houden, dringt Barend aan. O, jawel hoor, antwoordt ze gul. We hebben het goed en willen er geen duit voor ontvangen. Barend wil niet langer aanhouden. Ten slotte moet zij dan zelf het maar weten. Nou, dan is de zaak afgehandeld, zegt hij zakelijk. Per slot van rekening, er is zoveel nodig om al die onderduikers te onderhouden. En er zijn eenvoudige mensen onder de redders die het geld harder nodig hebben. Daarom laten Barend en Theo het maar zo. De meisjes zullen hier nog even blijven en dan door de boer naar hun eigen onderduikersadres worden gebracht. Dan staan de mannen op uit Rotterdam, van hun stoelen. Ze moeten nodig weer naar huis. Het schilderswerk staat door hun afwezigheid ondertussen stil. En op het kantoor kunnen ze Barend moeilijk missen. Dankbaar nemen de Amsterdammers afscheid van de boerenmensen. Het blijkt nu hoe die jodenkinderen zich in korte tijd aan hun redders hebben gehecht. De meisjes slaan de armen om hen heen en kussen ze gedag. De beide jongens geven hun een hand. Moos wrijft in zijn ogen en Jacob verbergt zijn emoties achter zijn stoere houding. Ajus! Ze missen hun ouders, denkt de boerin medelijdend. Arme stumpers, zullen ze hen nog ooit weer zien? Barend en Theo gaan hun zweegs en voelen zich voldaan. Al met al was het voor hen een spannend avontuur. De dagen gaan voort. De tijd snelt voorbij. Het oude jaar gaat over in het nieuwe. Het is weer al 1943. Het is een koude, natte winter geweest. Veel regen afgewisseld door sneeuw en ijzel. De burgers hebben veel kou geleden. Intussen heeft de verzetsbeweging zijn best gedaan om de onderduikers van bonkaarten te voorzien. Door een overval op een distributiekantoor komen ze aan clandestine bonnen. De mensen die op een klein zolderkamertje of in een kelderruimte zitten, kunnen ook niet zonder warmte. Dus ze hebben al heel wat illegaal werk verzet. Theo uit de Spuistraat en zijn familie aan de Amsteldijk hebben daarvoor hun prestaties geleverd. Ze hebben telefoondraden doorgeknipt, zodat de bezetters geen contact konden krijgen met elkaar. En één keer hebben ze zelfs een Duitse vrachtauto in de lucht laten vliegen. Een militaire wagen die naar Duitsland reed, geladen met springstoffen. Jullie hebben je eerste sporen al verdiend voor het vaderland, zo sprak dominee Lamsma op een keer. Jullie zijn wettige strijders in de naam van de koningin. Voor volk en vaderland hebben jullie, met gevaar van je leven, heldendaden verricht. En, voegde hij er weer aan toe, als het door het geloof gedaan is, wacht jullie eenmaal de kroon. Wie niet wettig gestreden heeft, zal ook niet wettig gekroond worden. Theo Lerius was toch wel wat trots geweest op wat de predikant tegen hen zei. Het spoorde ook de anderen te meer aan om nog veel meer hun uiterste best te doen, als zij schouder aan schouder tegen het nazidom zouden vechten. Dan zou de overwinning met Gods zegen zeker behaald worden, geloofde men. Aan het winkelpand van de textielzaak in de Spuistraat zijn ook dingen veranderd. Uit voorzorg voor spionage hebben de mannen de benedenboel afgeschermd. Er is een hoge stenen muur gemetseld om het straatje voor de kelderdeur. Een stevige houten poort met prikkeldraad erboven sluit nu het buitenplaatsje geheel af. Want in de Souterrain is nu een geheime drukkerij gekomen, verborgen achter het draaitrapje dat naar boven slingert. Heeft de metselaar een kleine ruimte afgeschermd. Later hebben ze er allebei apparaten in geplaatst, zoals een drukpers en een stencilmachine. Het is er niet erg groot, maar met z'n tweeën kun je er best goed werken. Meer ruimte van de kelder afhalen was niet verstandig. Want bij een huiszoeking zou dat meteen opvallen. Nu is het geheel zo kunstig verborgen dat een oningewijde die ruimte nooit zal ontdekken. Het lijkt alsof de keldermuur niet verder loopt. Wie niet beter weet, zal danken dat het altijd zo geweest was. Hier worden de illegale krantjes gestanseld. Alleen 's nachts wordt daar gewerkt. Kleine krantjes, zoals Trouw, De Vaderlander en soms ook bulletins, rollen van de pers. Zelfs geen enkel geluid dringt door de spouwmuur, die gevuld is met geluiddempend materiaal. De illegale pers werkt goed en de verspreiding van de krantjes loopt gesmeerd. De ondergrondse zorgt ervoor dat ze rondgestuurd worden. Zodoende blijven de goede vaderlanders van de oorlogstoestand op de hoogte. Theo werkt samen met een uitgever die het belangrijkste werk doet. Die heeft er verstand van hoe men met de machines moet omgaan. De berichten die de Engelse zender doorgeeft worden op papier weergegeven. Plus vele goede raadgevingen aan de burgerij. Het rondbrengen van de verboden lectuur wordt grotendeels door scholieren gedaan. De jeugd van Amsterdam glipt er vaak door de Duitse mazen heen. En als Rietje, het dagmeisje, 's avonds uit haar dienst vandaan naar huis loopt, dan stopt ze ook nogal eens wat illegale blaadjes door de brievenbussen. En haar twee jongere broertjes vullen hun schooltassen ermee. En 's avonds, als het donker is, gaat het tweetal erop uit. De kleine jongens worden bijna nooit door de politie of de WA-mannen aangehouden. Men laat die knapen lopen. En ze zorgen wel dat hun werk ongezien blijft. Ze zijn de bezetter te slim af. Als ze iets verdachts bespeuren, dan maken de knapen zich snel uit de voeten. Ze weten alle gangetjes en sloppen te vinden. Als hazen gaan die er vandoor. Zo zijn ze er toch, de nazi-vrienden, te vlug af. Na de koude winter houdt de kilte lang aan. Waar blijft het zachte lenteweer? Het is half maart en nog blijft de zon maar weg. De kolenhokken in de huizen zijn leeg en nieuwe bonnen blijven uit. Hoe lang zal de oorlog nog duren? De invasie waar de mensen zo naar uitzien, laat maar op zich wachten. Herman Lerius, de student in de rechten, heeft een paar ondergedoken docenten ontmoet. Ze bleken bereid hem clandestien les te geven. Zo is er een mogelijkheid geschapen dat de jongen toch nog verder kan studeren. Tweemaal per week reist Herman naar Hilversum en ergens op een zolderkamer volgt hij toch nog college. Samen met nog 4 andere studenten krijgt hij de maandag en de vrijdagmorgen les. Met een grote portie huiswerk reist hij dan weer naar zijn ouderlijke woning in Amsterdam. Blij met deze manier om toch vooruit te komen, doet hij zijn best. Na de oorlog kan hij dan misschien examen doen en zijn beul ontvangen. Dan is dit gedwongen oorlogsoponthoud gelukkig geen verloren tijd. Hij heeft zijn persoonsbewijs laten vervalsen. Het woord student is vervalst tot schilder. Dat werk is hem niet vreemd. Hij heeft zijn opa veel geholpen in zijn vrije tijd. En soms valt hij nu ook weer in. Want als oom Theo op pad gaat om ondergrondse karweitjes te doen, dan zou het werk stilleggen en daarom neemt Herman de verfkwast weer op. Nu, op deze middag, verlaat hij de trein om naar huis te gaan. Het valt hem op dat er iets bijzonders gaande is. De reizigers, die voor hem uitlopen, draaien zich om. Wat is er aan de hand? Toch geen controle van de Duitse politie? Dank u wel voor uw aandacht.